luistert naar het programma van de Reformatorische Omroep.
Het geloof bij de intocht in Canaan. Goedenavond, luisteraar. Hartelijk welkom bij de Bijbelstudie van de Reformatorische Omroep. En ik heb het onderwerp voor vanavond al gegeven. We zijn bezig met Hebreeën 11. Dat bekende hoofdstuk over de gelovigen uit het Oude Testament, met wie we op weg gaan in het boekje van dominee Van der Zwan uit Sliedrecht. Het boekje Volhardend Vertrouwen, uitgegeven bij de Banier. En we zijn inmiddels bij hoofdstuk 12 aangekomen. Het geloof bij de intocht in Canaan. Centraal staan de versen 30 en 31 uit Hebreeën 11. Straks gaat dominee Van der Zwan de Bijbelstudie doen. Maar eerst gaan we de schriftlezingen doen die hij heeft opgegeven. Uit Jozua 2 het begin. En uit Jozua 6 vers 15 tot 25. Dus eerst Jozua 2, vers 1 tot 15. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtig het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarop zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want zij zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen en zei al dus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastelijk na, want gij zult hen achterhalen. Maar ze had hen op het dak doen klimmen en had hen verstoken onder de vlastoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren, en men sloot de poort toe nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En ze sprak tot die mannen: ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft en dat uw liederen verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners deze lands voor uw lieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht, toen gij uit Egypte ging, en wat gelieden de twee koningen der Amorieten, Sion en Og, gedaan hebt, die op gene zijde de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het horen, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid, want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat ze hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor uw lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan uw weldadigheid en trouw bewijzen. Zij dan liet hen neer met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. Tot zover Jozua 2. En dan gaan we naar Jozua 6, vers 15 tot 25. Jozua 6, vers 15 tot 25. En het geschiedde op de zevende dag, dat zij zich vroeg opmaakten met het opgaan des dageraads, en ze gingen rondom de stad naar dezelfde wijze zevenmaal, Alleen op die dag gingen zij 7 maal rondom de stad. En het geschiedde ten 7e maal als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juicht, want de Heere heeft u lieden de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat erin is. Alleenlijk zal de hoer Rahab levend blijven, zij en alle die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij ulieden een wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verbandt, mits nemende van het verbannene, en het leger Israëls niet stelt tot een ban, nog datzelfde beroert. Maar al het zilver en goud en de koper en ijzeren vaten zullen de Heere heilig zijn, tot de schat des Heeren zullen ze komen. Het volk dan juichte als zij met de bazuinen bliezen, en het geschiedde als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich, en de muur viel onder zich, en het volk klom in de stad, en ieder tegenover zich, en ze namen de stad in. En ze verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, en tot de os en het kleinvee en de ezel, door de scherpte des zwaards. Jozua nu zeide tot de 2 mannen, de verspieders der lands: gaat in het huis der vrouw der hoer, en brengt die vrouw vandaar uit met al wat ze heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders daarin, en brachten haar Rahab uit, en haar vader, en haar moeder, en haar broeders, en al wat zij had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen, en zij stelde hen buiten het leger Israëls. De stad nu verbrandde zij met vuur en alles wat erin was, alleen ik het zilver en goud, mits schades de koperen en ijzeren vaten, gaven zij tot de schat van het huis des Heren. Dus liet Jozua de hoer Rahab leven, en het huisgezin haar vaders, en al wat ze had, en ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de boden verborgen had, die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. Tot zover de beide schriftlezingen uit Jozua. We gaan nu eerst luisteren naar een psalm. En daarna gaat dominee Van der Zwan uit Sliedrecht verder met de Bijbelstudie, het geloof bij de intocht in Kanaan.
Beste luisteraar, vanavond willen we samen nadenken over Hebreeën 11, de versen 30 en 31. Gods woord luidt daar als volgt. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Luisteraar, wij zijn in onze overdenking van Hebreeën 11 toegekomen aan de laatste geschiedenis uit het Oude Testament die de schrijver er in dit hoofdstuk uitlicht. Daarmee is de galerij van de geloofshelden nog niet helemaal afgerond. Vanaf vers 32 wordt echter geen persoon of situatie uit het Oude Testament meer echt onder de loep genomen, maar eindigt het hoofdstuk met een laatste verkenning in vogelvlucht. In onze tekst, vers 30 en 31, zien we dus nog wel 1 bepaalde geschiedenis nadrukkelijk belicht worden, de aangrijpende geschiedenis van de val van Jericho. Terugblikkend op de stof die in de vorige versen is behandeld, valt er op dat tussen vers 29 en vers 30 eigenlijk een gat gaat. Opvallend, want tot dusver was er tussen de verschillende figuren en geschiedenissen die de schrijver voor het voetlicht haalde, steeds een redelijke aansluiting. Vandaar dat hij in zijn beschrijving van het volhardend vertrouwen, zoals dat in het Oude Testament openbaar is gekomen, niet eens zo ver gekomen is. Veel stof vond de schrijver in Genesis. Voor de laatste versen putte hij uit Exodus. Verder niet. Nu echter maakt hij ineens een sprong van maar liefst 40 jaren. Dat doet de schrijver, geleid door de Heilige Geest, met opzet. En wie de schrift kent, begrijpt dat ook. Immers de 40 jaren die inmiddels zijn voorbijgegaan als we het volk Israël rondom de stad Jericho aantreffen, kan men zacht gezegd niet zo goed gebruiken om te illustreren wat het ware geloof vermag. Die 40 jaren in de woestijn zijn immers 40 jaren vol voorbeelden van ongeloof, van ongeduld en van ondankbaarheid geweest. Vandaar dat er een hele generatie in de woestijn is gestorven. En wat een wonderlijk schouwspel biedt dan de intocht die alsnog mag plaatsvinden. Wat de vaderen door het ongeloof niet gekund hebben, is nu wel gegeven aan hun kinderen. Zij gaan Kanaan in en erven koninkrijken. Zo zou het nog kunnen gaan. Dat kinderen door genade hun ouders voorgaan in een weg die de vaders en de moeders niet hebben willen betreden. Dat is een van de lessen die vers 30 ons vanavond wil leren, tot beschaming van het ongeloof. Kinderen kunnen de vaderen voorgaan in Kanaan. En vers 31 gaat zelfs nog een stap verder. Zelfs een hoer kan ook alleen maar door genade rechtzinnige kerkgangers voorgaan in het beloofde land. Positief zeggen deze versen: heb geloof op God. Geloof alleen. Want nooit is iemand die zijn vertrouwen op de Heere stelde, beschaamd uitgekomen. Onder leiding van de Heilige Geest is dus ditmaal ook het oog van de schrijver gevallen op een spannende episode uit Israëls volksbestaan. De verovering van Jericho, de palmstad, die als eerste moest worden ingenomen bij de verovering van Kanaan. Als het al zo spannend is om naar te luisteren, wat moet het dan geweest zijn om het echt mee te maken? Het was tenslotte een cruciaal moment. Het volk Israël kon niet om Jericho heen. Dat oude Jericho was namelijk gelegen aan een belangrijke handelsroute die vanuit de Arabische woestijn over de Jordaan tot in Kanaan leidde. Een route waarlangs dus ook gemakkelijk allerlei legers zouden kunnen optrekken. Vandaar dat de Kanaanieten van oude tijden af Jericho versterkt hadden tot een ware burcht met dikke muren. Zo dik dat er blijkens de geschiedenis van Rahab zelfs huizen op konden staan. Bovendien hadden de inwoners binnen de muren altijd toegang tot vers water uit diverse bronnen en eveneens de beschikking over grote voedselvoorraden. Zodoende was men berekend op een eventuele belegering van de stad die gerust maanden kon duren. Alleen, vanaf de muren van Jericho zal men op de dag dat het volk Israël kwam aanlopen wel een wat ander uitzicht hebben gehad dan bij andere belegeringen. Dat is me toch een vreemd gezicht geweest. Die hele stoet, niet van soldaten, maar van mannen en vrouwen en kinderen, die hun hele hebben en houden met zich meegezeuld hebben en die afgezien van het geluid van de ramshorens in volledige stilte hun rondgang om de stad begonnen te maken. De eerste 6 dagen, 1 keer. Uiteindelijk op de 7e dag, 7 keer. Tot die aangrijpende ontknoping, die zich alleen laat vergelijken met wat er gebeurt bij een aardbeving. Onder donderend geraas zijn de muren van Jericho plotseling in elkaar gestort. Er bleef niets dan puin over. Was het een aardbeving? Ik stel die vraag omdat sommige moderne uitleggers daaraan denken. En men wijst dan op het feit dat Jericho in een gebied ligt waar vroeger sprake moet zijn geweest van vulkanische activiteit. In zulke streken kunnen ook plotseling aardverschuivingen optreden. Nu een dergelijke uitleg mag een wetenschapper aanspreken, maar ze is in het licht van Hebreeën 11... van nul en geenerlei waarde. Wat zegt de schrijver namelijk, geleid door de Heilige Geest, over de toedracht van de val van Jericho's muren? Ze zijn door het geloof gevallen. Dat is de enig juiste verklaring. Welk middel de Heere verder ook gebruikt mag hebben, dat doet er niet toe. Het was een zaak van geloof. U moet er dan eens op letten op wat voor wonderlijke manier de schrijver dat onder woorden heeft gebracht. Taalkundig gezien staat het er eigenlijk niet goed, want de muren van Jericho vormen het onderwerp van de zin in vers 30. Maar zo lijkt het net alsof de woorden door het geloof op die muren slaan. Dat kan natuurlijk niet. Maar waarom heeft de schrijver het dan niet anders gezegd? Omdat hij het niet anders kon zeggen. Stelt u zich voor dat er gestaan zou hebben: door het geloof hebben de Israëlieten de muren van Jericho laten vallen. Dan had het taalkundig wel geklopt, maar theologisch niet. Het was immers niet te danken aan de Israëlieten. Zij hebben de muren niet laten vallen, verre van dat. God zelf heeft de muren omvergehaald. Dat had hij al beloofd, toen nog niets wees op een komende verwoesting van Jericho. Toen reeds had God tot Jozua gesproken: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Dat stond bij voorbaat al vast. En het zou een werk van de Heere zijn. Zoals Psalm 68 dat later heeft bezongen. En hebt ellendigen dat land, bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. De Heere gaf rijke juichenstof, om zijne wonderen en zijn lof, met hart en mond te melden. Het is wel van belang om op te merken in welke weg God de wonderen heeft verricht. De weg van het geloof. Israël werd bij het rondgaan om Jericho geroepen om volhardend te vertrouwen. Inderdaad, volhardend. Want ze liepen daar dan toch maar 7 dagen lang. En het was niet zo dat aan het eind van de eerste dag alvast een paar stenen naar beneden kwamen vallen. En dat aan het eind van de 6e dag de stad al praktisch verwoest was. Nee, 6 dagen lang was er geen enkel spoor van verandering. En dan breekt de 7e dag aan. En ze gaan de stad een aantal keren rond. 3 keer, 4 keer, doodse stilte, geen enkel spoor van verandering. 6 keer, tot 7 keer toe. Luisteraar, hoort u ook de verwondering die daarover in onze tekst klinkt? De muren zijn tot 7 dagen toe omringd geweest. De Israëlieten hebben het zo lang volgehouden om op Gods belofte te vertrouwen. Daar heb je dat geloof weer, dat hoopt op dingen die het nog niet kan zien en dat zijn grond vindt in zaken die niet bewezen zijn. In dat geloof zijn ze zoveel keren rondom de stad gelopen. En in dat geloof hebben ze ook gejuicht. Eigenlijk bij voorbaat een overwinningskreet geuit. Terwijl de stad nog helemaal overeind stond. Dat is natuurlijk voor dat volk van God onder de oude bedeling een hele ervaring geweest. Maar ook voor het volk van God onder de nieuwe bedeling ligt hier een rijke les in. Dat volk dat ook vandaag op reis is naar Kanaan, en dat er ook nu nog achter moet komen dat er op weg naar het beërven van het beloofde land zoveel obstakels kunnen opduiken. Muren die voor je oprijzen. Muren die je soms de vraag doen stellen, hoe moet het nu verder? Zal ik ooit Kanaan binnen kunnen komen? Soms zijn het je zonden. Soms de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Je ziet er niet overheen en je komt er niet omheen. Onze tekst geeft aan waar het dan op aankomt. Volhardend vastklampen aan wat God beloofd heeft. Om te beginnen door gehoorzaam te luisteren naar zijn woord. Want het volk heeft 7 dagen lang de muren omringd. En in Jozua 6 wordt dat ook zeer omstandig beschreven. Wie het goed leest, ontdekt dat de Israëlieten het bevel van de Heere exact hebben uitgevoerd. En dat is leerzaam. Hebben die mensen begrepen waarom ze nou eigenlijk elke dag weer zich moesten opmaken om met hun hele hebben en houden rondom Jericho te gaan? Hebben ze begrepen waarom ze dat de 7e dag 7 keer moesten doen? Hebben ze begrepen waarom ze moesten gaan juichen aan het eind van die laatste rondgang? We krijgen de indruk dat hen van tevoren niet alles is uitgelegd. Maar dat hoeft voor het geloof ook niet. Het geloof zegt, wat God gezegd heeft, moeten we doen. We vertrouwen op zijn woord. En doordat het volk dat geloof heeft beoefend, loopt het met hen anders af dan met hun ouders 40 jaar eerder. Door het geloof, dat niet redeneert, dat niet de kansen afweegt of zich afvraagt of het wel verstandig of logisch is wat God beveelt. Nee, geloof dat gehoorzaamt, omdat Hij het heeft gezegd. Vervolgens is het dus ook heel belangrijk om in die geloofsgehoorzaamheid te volharden. Ook als het geloof wordt beproefd. Want kijk eens, 1 dag rondom Jericho lopen en weer onverrichter zaken terugkomen in het legerkamp, dat is 1 ding. Maar om dat nou de 2e dag weer te doen en de daarop volgende dag ook weer, dan komt het inderdaad aan op volharding. Ook dat is een les. Zoals Habakuk het eens geprofeteerd heeft, zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. De les die eigenlijk alle geloofshelden uit Hebreeën 11 moesten leren. De Heere houdt getrouw zijn woord, maar de vervulling komt wel op zijn tijd. Het volk dat rondom Jericho loopt, kan ons nog iets leren. Namelijk dat het in het uitzien naar de vervulling van de belofte van cruciaal belang is om het alleen te verwachten van Gods genade in Christus. Misschien had u dat nog niet zo ontdekt in de geschiedenis, maar let voor dat aspect op dat bijzondere voorwerp dat vooraan wordt meegedragen in de rondtrekkende stoet. De ark van het verbond. Boven op de ark ligt die gouden plaat, het verzoendeksel waar de resten van het bloed nog op te zien zijn van de laatste keer dat het grote verzoendag was. Heenwijzing naar het offer dat het lam Gods eens zou brengen, opdat zondaren ingang zouden krijgen in het hemels Kanaan. De Israëlieten moeten achter die ark aanlopen. Dat was al zo bij het doortrekken door de Jordaan. Dat is bij Jericho weer zo. En verstaan we de les die daarin ligt? Wie Kanaan wil beërven, moet achter Christus aankomen, ziende op het bloed van het lam. Zo wordt Jericho, het onderpand van Kanaan, ingenomen. Misschien dat iemand vanavond zegt, dominee, maar als ik nu nog geen lid ben van dat volk dat onderweg is naar Kanaan, als ik me nog niet kan meten met die geestelijke strijders die daar rondom Jericho trekken, als ik mezelf eerder moet vergelijken met zo'n inwoner van Jericho, iemand die nog achter de muren zit van zijn verzet en zijn vijandschap tegen God, onmachtig en onwillig om de poorten te openen, bang en wantrouwig. Hoe wordt dat anders? Luistert u dan nog even door naar Hebreeën 11. We worden namelijk in onze tekst aan nog iemand voorgesteld. Een vrouw. Rachab. Over haar beroep is enige discussie gevoerd. Enkele verklaarders wensen rekening te houden met de mogelijkheid dat deze vrouw een eerbaar beroep heeft gehad. Het Hebreeuwse woord dat haar beroep aanduidt in Jozua 6 vers 25 kan namelijk ook gewoon herbergierster betekenen. Het is dan wel typisch dat bij alle familieleden van Rachab die in dat hoofdstuk uitgebreid genoemd worden, een echtgenoot ontbreekt. En wat het Oude Testament in feite al aangeeft, wordt in het Nieuwe Testament volstrekt helder. De schrijver zegt het in de grondtekst van vers 31 onverbloemd. En de apostel Jacobus doet het in het tweede hoofdstuk van zijn brief ook. Ze was een porne, staat er. Dat woord hoeft tegenwoordig niet eens vertaald te worden om het verstaanbaar te maken. Een porne, een hoer. De Bijbelschrijvers vertellen dat niet van haar om Rachab na te wijzen. U weet dat mensen zich daar nog alles aan bezondigen. En terwijl ze een ander een trap naar beneden geven, hopen ze zelf in andermans achting te stijgen. Dat is hier niet de bedoeling. Dat Rachab zo nadrukkelijk als hoer wordt afgeschilderd is niet om onze hoogmoed en eigen gerechtigheid te bevestigen, maar juist om die te bestraffen. Kolbrugge zegt ergens: Rachab zal in het gericht op de jongste dag opstaan en gericht houden met zoveel kuise vrouwen die zich beter gevoeld hebben dan haar, maar die intussen nooit zondares voor God geworden zijn. En de hoer uit Jericho, zegt Kolbrugge, zal hen veroordelen. Dat is aan de ene kant een waarschuwing. Anderzijds bevat de vermelding van Rachab in Hebreeën 11 ook een grote troost. Want wie had er nou ooit op gerekend dat zij hier nog eens een plaats zou krijgen? Een vrouw die, voor ze in aanraking kwam met de verspieders, alle trekken had van een verworpene. Ze was niet alleen als Adamskind een zondares. Ze had van de zonde zelfs haar beroep gemaakt. Bovendien was ze lid van een volk dat op het punt stond om uitgeroeid te worden. De vloek van God lag al voor de komst van Jozua over alle inwoners van de stad. Rachab was ook geen bondeling en ook geen woestijnreizigster. Alles pleitte tegen Rachab. Toch wordt ze behouden. Blijkbaar is er geen enkele zonde te groot voor de ontferming van God. En wat een wonder. Nu staat Rachab daar in die galerij van de gelovigen. Ze mag er zelfs in zekere zin de afsluiting van vormen. als troost voor mensen die zich niet durven te meten met een Abel, een Henoch of een Abraham. Wat een troost! Ook Rachab is behouden. Maar let u er dan wel op wat het geheim is van Rachabs behoud. Het was door het geloof. Als dat geloof er niet geweest was, dan was ze met de anderen onherroepelijk omgekomen. En let u er dan ook op hoe het ongeloof van die andere inwoners wordt genoemd. Die mensen heten in vers 31 de ongehoorzamen. Een scherpe tekening van het karakter van het ongeloof. Dat is geen noodlot, dat is geen misverstand. Ongeloof is ongehoorzaamheid. Zo was het tenminste bij de inwoners van Jericho. En dat wordt door Rachab ook bevestigd in het gesprek dat ze in Jozua 2 heeft met die twee verspieders die ze op het dak van haar huis verstopt had. Daar zegt Rachab op een gegeven moment, en dan spreekt ze over heel de bevolking van Jericho: wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht toen gij uit Egypte gingt, en wat gij lieden aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Och, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid, want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Dat wist men dus allemaal in Jericho. En ongeloof is vervolgens toch voor zo'n God de poorten dicht houden. Ondanks alles volharden in het verzet tegen de Heere. Luisteraar, het ongeloof van iemand die lid is van een kerk is nog ernstiger dan dat van een inwoner van Jericho. Die mensen hadden tenslotte alleen met de bedreigingen van God te maken. Maar hoeveel beloften heeft u bovendien horen preken? Hoeveel lokstemmen en nodigingen hebben er geklonken? Hoeveel roepstemmen die u opriepen om te buigen voor hem? Het is geen kleine zaak om het aanbod van genade in ongeloof te verwerpen. Stop er dan toch mee, als dat uw leven nog zou zijn. Want het is zinloos. Het is godonterend. Het is zielsbedervend. Door genade heeft Rachab het anders geleerd. Ook uit het geloof dat zij heeft mogen beoefenen zijn dan de nodige lessen te trekken. Om te beginnen is het geloof van Rachab een geloof uit het gehoor geweest. Zoals Paulus dat later ook zou schrijven, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord Gods. Want hoe heeft Rachab ooit kunnen weten wie de Heere is en waartoe hij allemaal in staat is? Dat heeft ze zelf gezegd in Jozua 2. Wij hebben gehoord. Zo is de eerste kennismaking met de God van Israël tot stand gekomen. En zo gaat het nog steeds. Als u God wilt leren kennen, kom dan onder het woord. Begeef u trouw onder de prediking. Het geloof wordt door Gods geest gewerkt door middel van de prediking van het evangelie. Een tweede trek van Rachabs geloof bestaat in de erkenning van de Heere als de enige ware God. Dan denk ik weer terug aan dat gesprek met de verspieders in Jozua 2. terwijl Rahab verslag doet van de moedeloosheid die zich van de inwoners van Jericho meester gemaakt heeft. Legt ze zomaar ineens ten overstaan van die verspieders een geloofsbelijdenis af. Ze zegt, de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En als dat waar is, zegt Rahab, moet ik hem dienen. Zo moet er een breuk vallen. Met alles wat Rahab voorheen heeft gekend en bemind en gediend, ook de afgoden van Jericho. En daar is het ware geloof dan ook aan te herkennen. Wie de Heere erkent als de enige die dienenswaardig is, moet afstand nemen van alles wat voorheen kon bekoren. Dat brengt mij ook bij de derde les die we uit Rahabs geloof kunnen trekken. Het beoefenen van dat vertrouwen betekende voor haar een volslagen zelfverloochening. Alleen al doordat ze die twee verspieders op het dak verstopte. Jericho was wel een ommuurde stad, maar geen grote stad, vertellen ons de opgravingen. Het moest wel opvallen dat die mannen bij haar binnengegaan waren. Niets voor niets komen de dienaren van de koning binnen de kortste keren informeren waar die twee vreemdelingen gebleven zijn. Ondanks dat alles neemt Rahab het risico. Ze heeft zichzelf over voor de God van Israël. En dat moet altijd gelden voor het ware geloof. Want geloof zonder zelfverloochening is geen geloof. In de vierde plaats is het geloof van Rahab een werk van Gods geest geweest. Wat doet namelijk de Heilige Geest als hij een mens genade schenkt? Volgens de woorden van de Heiland zelf, onder meer dit: overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En het is precies dat wat ik in het leven van Rahab zie gebeuren. Ze raakt ervan overtuigd dat het zondig is om de stad gesloten te willen houden voor Israëls God. En blijkbaar keurt ze daarmee ook het oordeel van God. En de gerechtigheid die daarin openbaar komt over de zonde van Jericho's inwoners goed. Zo goed, dat ze er haar eigen volksgenoten voor over heeft. Zo leert het geloof door de werking van Gods geest te buigen onder een welverdiend oordeel. Maar tegelijkertijd neemt het geloof toch ook de toevlucht bij diezelfde God, wiens recht je moest erkennen. Mag u dat herkennen, luisteraar? En dan maar je scharlakenkoord uit het raam werpen. En dan maar je leven leggen in handen van twee verspieders die je verder niet kent. En zo je leven in handen leggen van een God van wie je gehoord hebt, maar van wie je verder ook nog niet veel weet. Op zo'n moment zegt het ongeloof, Rahab, dat wordt je dood. Maar op dat moment zegt het geloof, al zou hij mij doden, dan zou ik nog op hem hopen. Dat geloof wordt nooit beschaamd. Kijk maar naar Rahab. Hoeveel zegeningen heeft ze door dat geloof ontvangen? Terwijl heel Jericho in puin ligt en alle inwoners worden gedood, wordt Rahab levend en wel bij het volk van het verbond ingelijfd. En Rahab de hoer, ze trouwt met een man die naderhand een van de stamvaders van de Heere Jezus blijkt te zijn. Zo komen we haar naam later in Matthäus 1 ook nog tegen in de stamboom van de zaligmaker. Onverdiend. vrucht van het welbehagen van God in Christus. En als ik dat gezegd heb, is de cirkel aan het eind van onze overdenking weer rond. Dan blijkt het geloof van Rahab in Jericho hetzelfde karakter te dragen als dat van de Israëlieten buiten de stad. In beide gevallen komt God aan zijn eer. Want Rahab krijgt een onverdiende zegen. Israël krijgt een onverdiende zegen. Die is vandaag ook nog te krijgen. Bent u een zondaar? Bent u niet beter dan zo'n Israëliet? Zelfs niet beter dan Rahab? Werp dan uw scharlakenkoord maar uit het raam van uw levenshuis. Vestig uw hoop op de God van Israël. Wie op hem betrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Amen.
Aan het eind van het Bijbelstudieuur komen we opnieuw met een paar gespreksvragen uit het boekje Volhardend Vertrouwen. Van de 5 heb ik er voor vanavond 3 gekozen. De eerste. Ouderen hebben soms moeite met de manier waarop een volgende generatie uiting geeft aan de beleving van het geloof. Dit heeft soms ook te maken met de manier waarop jongeren bepaalde geestelijke zaken verwoorden. Toch zijn de wezenlijke elementen van het geloof in alle tijden gelijk. Kunt u aangeven welke elementen dat zijn die in alle tijden gelijk zijn? 2. Er zijn christenen die via de resultaten van wetenschappelijk onderzoek de betrouwbaarheid van de Bijbel willen aantonen. Heeft de Bijbel dat nodig? Kunnen mensen door rationele argumenten tot geloof gebracht worden? Waarom wel of waarom niet, denkt u? Is het mogelijk dus dat mensen op basis van hun verstand en op basis van verstandelijke argumenten tot geloof gebracht worden? Dat is de kernvraag. En de derde gespreksvraag: welke bedoeling heeft God als hij vertoeft om te komen? Lees hiervoor 1 Samuel 13 vers 8 en Jesaja 30 vers 15 tot 18. Dus wat zou de bedoeling zijn van God als hij vertoeft om te komen? 1 Samuel 13 vers 8 en Jesaja 30 vers 15 tot 18. En dan hebben we de Bijbelstudie voor vanavond alweer gehad. Bij dien verstande dat we u nog graag laten luisteren naar een mooie psalm. En dan bij Leven en Welzijn volgende keer verder gaan met Volhardend Vertrouwen in Vogelvlucht. Dat is volgende keer het onderwerp bij Leven en Welzijn. Hebreeën 11, de versen 32 tot 40. Voor nu bedankt voor het luisteren. Nog een hele goede avond.